Wij willen met elkaar lezen uit Psalm 27. We hebben al Psalm 103 met elkaar gememoreerd, gelezen. En Psalm 27 sluit er heel mooi bij aan. Een psalm van David ook. En ik wil met u nadenken in deze dienst over het thema hoe het leven met God ons verandert. Hoe het leven met God ons ten diepste verandert. En hoe zoveel dingen anders worden als we met de Heere leven. En daar kunnen we ook over lezen in Psalm 27. We lezen met elkaar vers 1 tot en met 6 van Psalm 27, dus niet de hele psalm. En ik lees vooruit de Herziene Statenvertaling. In mijn Bijbel staat daarboven: sterk in de Heere. Een psalm van David. Psalm 27 vers 1. De Heere is mijn licht. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, en dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Tot zover. David die heeft het hier over vijanden. Vijanden die hem omringen. En hij heeft het over tegenstanders. Mensen die hem tegenstaan. Hij bevindt zich in een bedreigende situatie. David wordt bedreigd. En we weten veel over het leven van David, omdat zijn leven best wel uitvoerig beschreven wordt in de Bijbel. En dan weten we ook, dan lezen we ook, dat David inderdaad wel hele heftige dingen heeft meegemaakt. Het kan zijn dat hij deze psalm heeft geschreven in de tijd dat hij werd achterna gezeten door zijn eigen schoonvader. U weet het waarschijnlijk wel, maar David trouwde met de dochter van de koning. Koning Saul werd zijn schoonvader. Maar er was een bijzondere zalving op het leven van David. Samuel had hem gezalfd, de geest was op hem gekomen en hij deed hele bijzondere dingen door de kracht van God. En Saul werd jaloers op David. En notabene zijn eigen schoonvader, die heeft hem meerdere keren geprobeerd te vermoorden. Dat is net niet gelukt. En David moest wegvluchten voor zijn eigen schoonvader. Hij was daarmee ook niet meer aan het hof. Hij had niet meer de positie in het leger die hij daarvoor had. Hij had niet meer zijn vrouw bij zich. Enzovoort, enzovoort. En als een bezetene ging Saul achter David aan en heeft hem achtervolgd om hem te doden. En dat heeft hij meegemaakt. En dat is niet niks. Hij heeft jaren in de woestijn rondgezworven, terwijl hij daarvoor een zeer bekende Israëliet was geworden. Een man waar iedereen het over had. Een man die een heel veel belovende toekomst had. Maar het leidde ertoe dat hij in de woestijn moest wegvluchten en schuilen de hele tijd. Dus hij had echt tegenstanders. Notabene later, hè, u kent het wel, maar het gebeurt later in zijn leven dat zijn eigen zoon hem naar het leven staat. Notabene zijn eigen zoon, het zal je maar gebeuren. Van je familie moet je het hebben, zeggen we wel eens. Maar het ging niet allemaal even goed in de familie van David. En zijn zoon Absalom, die wordt ook jaloers op zijn positie als koning en die wil zelf koning worden. En die krijgt het in zijn bol om zijn eigen vader ook te vermoorden. Verschrikkelijk. Heftig. Bijzonder zwaar. Maar wat we natuurlijk lezen in deze psalm is dat David, en er zijn nog veel meer bedreigingen geweest, hè, ook Doeg bijvoorbeeld. Doeg was ook een echte vijand van David. En er zijn nog veel meer geweest. Want hoge bomen vangen veel wind. Maar in al die bedreigingen, in al die vijanden, in al die tegenstand, was David niet een man die God de rug toekeerde. Hij was niet iemand die God de schuld ging geven, die het God kwalijk ging nemen, die boos werd op God En die daardoor moeite kreeg met God. Maar hij was in al die moeilijkheden, was hij iemand die juist God zocht. En zijn toevlucht nam tot de Heere. En juist als het zo moeilijk is, dan zegt de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn licht. In deze 6 versen die we hebben gelezen zijn er 10 verwijzingen naar de Heere. David was vol van de Heere. En David leefde met God. Zeker ook in de moeilijke perioden van zijn leven. En dat leven met God, dat maakt alles anders. En daar willen we met elkaar over nadenken. Weet je, wij leven in een land waarin heel veel mensen, ongeveer net zo lang als dat ik leef, ik leef nu bijna 60 jaar, maar tijdens mijn hele leven zijn er in ons land steeds meer mensen gekomen die God de rug hebben toegekeerd. Steeds meer mensen die niet meer met God willen leven. Wij zijn een overblijfsel. Wij zijn degene die wel God trouw zijn, maar het overgrote deel van ons eigen volk heeft de afgelopen 60 jaar gezegd, ik heb God niet nodig, ik kan het zonder God, ik heb geen geloof nodig, ik geloof niet dat het waar is en ik doe het zelf wel. En ik vind zelf wel antwoord op mijn vragen en ik zal zelf wel weten en uitvinden hoe ik zal moeten leven en hoe ik wil leven. En we zien zo langzamerhand dat de gevolgen desastreus zijn. Ik heb ook de indruk dat zo langzamerhand het schip begint te keren, want er begint een nieuwe openheid te ontstaan voor het geloof. En ik heb ook echt geloof dat er andere tijden gaan komen. We zien dat nu al bij jongeren, dat steeds meer jongeren zich uitstrekken naar de Bijbel en naar het geloof in God en naar Jezus. Maar wat David niet deed, namelijk God in de steek laten en het geloof vaarwel zeggen in de moeilijkheden, dat hebben heel veel mensen in ons land helaas de afgelopen decennia wel gedaan. En dat is verschrikkelijk, want ik heb het al eerder gezegd in jullie midden, denk ik, maar als je de geschiedenis bekijkt, dan de Bijbel heeft ons land en de westerse wereld gemaakt tot wat het is geworden. De wortels van ons succes en onze welvaart en onze vrijheid en onze rechtvaardige maatschappij waarin in verhouding weinig corruptie is en ga zo maar door. De wortels daarvan liggen allemaal in de Bijbel. En nu hebben we dus 1 of 2 generaties van mensen die niet meer die Bijbel lezen. Dat betekent dat het fundament verrot is geraakt. Het fundament van de samenleving is aangetast, want het wordt gewoon niet meer gekeken naar het fundament verdwijnt en de samenleving zakt steeds verder weg in chaos en geestelijke duisternis. Dat is verschrikkelijk. En daarom zijn wij die trouw zijn aan de Heere van ongelooflijk belang voor ons land. Wij zijn de ruggengraat van Nederland. Bijbelgetrouwe christenen zijn de ruggengraat van Nederland. Want daar komt alles wat ons dierbaar is vandaan. Vanuit ons geloof in de God van de Bijbel. En het heeft verschrikkelijke gevolgen als je God de rug toekeert. En David, nog één inleidende opmerking. En dan ga ik 3 dingen noemen die echt veranderen als wij met God leven. Maar kijk, David had zijn tegenstanders en zijn vijanden. Ik heb daar iets over gezegd. En het kan zijn dat u ook letterlijk mensen heeft als tegenstander of als vijand. Soms zijn inderdaad mensen ook onze vijand. Soms dan keren mensen zich tegen ons en dat is niet makkelijk om daarmee om te gaan. En dan worstel je met boosheid en met vergeving. En het kan zijn dat je je ook op die manier met David kan identificeren. Maar we kunnen het ook veel breder trekken. We hebben allemaal tegenstanders. Er zijn allemaal dingen die ons bedreigen. Ik was bijvoorbeeld van de week bij een dierbare zuster bij ons in Ermelo, die we hebben leren kennen sinds we 12 jaar geleden in Ermelo zijn komen wonen. Een diepgelovige vrouw, een vrouw die nooit getrouwd is, altijd de Heere heeft gediend. Een hele lieve, gelovige, biddende vrouw. En nu is ze ziek en ligt in het hospice waar mijn eigen vrouw vrijwilliger is, als zorgvrijwilligster werkt. En ik bezoek haar nu regelmatig. En toen kreeg ze een ontsteking en toen had ze ineens een delier. Nou, dat is ook zoiets, weet je, en ze sprak erover. En ze had ik nog nooit meegemaakt, ik zie dingen die ik helemaal nooit heb gezien. Heel gek wat er gebeurt in mijn geest en ze is verward. En dat is een tegenstander, weet je wel. Dat is dan iets wat op je pad komt. Wat gewoon je angst kan inboezemen en wat je aantast. En zo noem ik één ding, maar er zijn 100.000 dingen in het leven die ons tegen kunnen staan. En waar we moeite mee hebben. En daarom kunnen we ons zeker ook met David identificeren in deze psalm. Er komen dingen op ons af, zoals David zegt, een leger dat mij belegert. Zo kunnen er allerlei dingen, soms ook verschillende dingen tegelijkertijd op je afkomen als een vijandig leger. En hoe gaan we daarmee om? Maar nogmaals, weet je, het is altijd beter, te midden van alles wat er op je afkomt, om met God door de moeilijkheden heen te gaan. Om biddend en op je knieën en in God gelovend je weg te vervolgen, ook als dingen moeilijk zijn. Juist als dingen moeilijk zijn, dat is altijd veel beter dan vanwege de moeilijkheden God vaarwel te zeggen. En daarom is het thema van vanmiddag dat, weet je, ons leven verandert diepgaand als wij met God leven. Als we met David zeggen, Heere, het allerbelangrijkste voor mij is dat ik bij u ben, dat ik in uw huis ben, dat ik u ken, dat ik met u leef. En ik wil drie manieren noemen waarop ons leven verandert door met God te leven. In de eerste plaats, door het leven met de Heere kunnen wij onze angsten overwinnen. David heeft het over angst in meerdere versen. Eigenlijk vers 1 tot en met 3. Daarin komt angst meerdere keren voor. Hij zegt, het eerste vers zegt natuurlijk, de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Maar dat impliceert wel dat hij wel worstelde met vrees en met angst. De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? En dan zegt hij ook in vers 3, al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Ik vertrouw op de Heere, al breekt er een oorlog tegen mij uit. Maar dat laat ons zien, weet je, ik denk niet dat we moeten zeggen dat David nooit angst kende. Lees de psalmen, David heeft natuurlijk de meeste psalmen geschreven. En angst komt heel wat keren voor in de psalmen. Dat leert ons ook, het is niet zondig om soms bang te zijn. Het is niet verkeerd om soms bang te zijn. Je bent niet ineens een slechte christen als je een bepaalde angst ervaart. Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Wij allemaal hebben soms angst ervaren. In bepaalde situaties, door bepaalde ontwikkelingen of gebeurtenissen in ons leven. Of dingen waar we van dachten dat die zouden kunnen gaan gebeuren. Als we aan de toekomst dachten dat we bang waren voor wat zou kunnen gebeuren. En allerlei dingen kunnen ons bang hebben gemaakt. Dat is realistisch, dat is menselijk. En het is niet zondig om ook angst te kennen. Jezus was soms ook bang. Jezus is zo bang geweest dat er bloed uit zijn poriën kwam. Dat is extreme angst. Ik denk dat we eigenlijk kunnen zeggen dat er geen mens ooit zo bang is geweest als dat Jezus is geweest in de hof van Gethsemane. Maar hij heeft ook geleden als geen ander natuurlijk, toen de toorn van God hem trof vanwege onze zonde. Maar angst is reëel, angst is aanwezig. Maar we zien bij David, met al zijn angsten, met alles wat hem bedreigde, dat hij toch zegt, de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? En ik interpreteer dat als volgt, David werd niet overmand door zijn angsten, hij werd niet lam gelegd door zijn angsten, maar hij overwon zijn angsten vanwege zijn leven met God. Ja, er is angst. Ja, er zijn onzekerheden. Ja, soms voel ik me gespannen. Natuurlijk, mijn emoties worden ook op het gebied van angst aangetast vanwege de dingen die gebeuren. Dat is heel normaal. Hè? Je kunt voor van alles bang zijn. Je kunt bang zijn voor een ziekte die zich kan aandienen. Je kunt bang zijn voor de dood. Je kunt bang zijn voor de financiën, dat er niet genoeg geld zal zijn. Of dat je bedrijf failliet zal gaan. Je kunt bang zijn voor andere mensen, mensenvrees hebben. Je kunt bang zijn dat je niet goed genoeg bent. Je kunt bang zijn omdat je bepaalde fobieën hebt. Omdat je gewoon heel erg bang bent voor bepaalde dingen. Je kunt ook bang zijn voor de angst. Je kunt bang zijn voor paniekaanvallen. Je kunt bang zijn voor de emotie van angst en ga zo maar door. En dat is gewoon menselijk. Maar ik geloof echt wel dat het leven met God geeft toch ook rust en vrede. En je kan je angsten overwinnen. Moed is niet de afwezigheid van angst. Maar moed is dat je een bepaalde weg gaat, ondanks je angsten. Moed is dat je de goede weg gaat, de weg van de Heere gaat, de wil van de Heere doet voor jouw leven. Dat je het goede doet waar God je op wijst om te doen, ondanks je angsten. Dat is moedig zijn. Maar de meest moedige mensen hebben ook angst gekend, maar ze hebben hun angst overwonnen door het geloof. En zo mogen wij mensen van geloof zijn. Ik vind dit een bemoedigende boodschap. Als ik bijvoorbeeld kijk naar jongeren, en ik herken dat ook uit mijn eigen jonge jaren. Weet je, wij trekken veel op met twintigers. Want al onze kinderen zijn twintigers. Ja, de oudste is inmiddels 30. Maar zoveel vrienden hebben ze. En ze hebben altijd veel vrienden mee naar huis genomen. En we hebben ook jongeren bij ons thuis wonen. Ze zijn allemaal rond de 20 of in de 20. En ik zie gewoon dat, ja, ze hebben allemaal hun onzekerheden en hun angsten. Maar ik zie ook, en ook als ik terugkijk nogmaals op mijn eigen jeugdgroep waar ik uitkom, in de kerk in Haarlem, waar ik echt tot levend geloof ben gekomen. Sommige van mijn vrienden van vroeger hebben God vaarwel gezegd. Maar er zijn anderen die, net als mijn vrouw en ik, gewoon de Heere trouw zijn gebleven. En we zijn op onze knieën gebleven. We zijn blijven bidden, zoals we vanmiddag ook met elkaar bidden. En we zijn in de Bijbel blijven lezen. We zijn God blijven prijzen. En ik zie gewoon dat jongeren die kiezen voor God. En die kiezen voor het leven met Hem. En op hun knieën gaan en zeggen, God, ik kan het niet. Maar wilt u mij kracht geven? Wilt u doen wat ik zelf niet kan? Ik zie in het leven van jonge mensen die zo'n houding aannemen, dat ze gaan doen wat ze niet kunnen. Dat ze zich ontplooien en ontwikkelen op een manier die niet alleen van henzelf is. En dat heb ik zelf ook mogen ervaren. Weet je, je overwint je angsten. Je overwint je onzekerheid. En je gaat moedige daden doen. David is uiteindelijk een zeer moedige man geworden. David is natuurlijk de meest bijzondere koning van Israël aller tijden geworden. Hij is een van de grote der aarde geworden. Niet omdat hij koning was per se. Niet omdat hij, omdat hij een politieke positie vervulde. Maar David is vooral een grote der aarde geworden. Omdat hij te midden van alle aanvechtingen, met al zijn angsten, op God vertrouwde. En dat vertrouwen op God heeft ertoe geleid dat hij een buitengewoon bijzonder leven heeft geleid. En in zekere zin, we hoeven geen David te worden, we hoeven niet een geweldige held te worden. Maar ik geloof wel dat het een principe is dat je, als je met God leeft, dat niet je angsten de boventoon krijgen. Dat niet je angsten jou verlammen en beklemmen. Maar dat je kloeke daden gaat doen, dat je moedige daden gaat doen. En dat je je ontwikkelt op een manier in de kracht van God. Omdat je met hem leeft. Ik zie dat ook bijvoorbeeld, een laatste voorbeeld, dan ga ik naar mijn volgende punt, maar wij trekken natuurlijk ook op met jongeren die op een gegeven moment gaan spreken. En het spreken in het openbaar is een van de moeilijkste dingen. Het is eigenlijk universeel dat mensen er heel erg bang voor zijn om voor een groep te gaan staan en wat te zeggen. Als je alleen al even wat mededelingen moet doen en je hebt nog nooit voor een groep gestaan, dan vind je dat echt eng. Toen ik begon met preken, ik was 19 toen ik mijn eerste preek hield. Nou, ik zal u zeggen, ik heb in mijn hele beginperiode, eigenlijk jarenlang, heb ik echt veel zweet in mijn handen gehad als ik de kansel opging. Nog steeds heb ik in zekere zin zweet in mijn handen, maar het is wel anders na al die jaren. Maar ik weet wat het is om een spanning te ervaren als je voor een groep gaat staan om te preken. En dan zie ik dus een jonge kerel, die als hij dan moet gaan preken, dat hij slecht slaapt. Dat hij er niet uitkomt. Dat hij worstelt met wat hij zal zeggen. Het is niet zo makkelijk om zomaar iets te vinden in de Bijbel en dat relevant te maken voor je publiek. Dat het tot opbouw is. Weet je, dat moet je ook leren natuurlijk. Maar ik zie dan zo'n jonge kerel die, ondanks dat het moeilijk is, ondanks dat hij er bang voor is, ondanks dat het spannend is en dat hij echt veel spanning kent en er slecht van slaapt, dan gaat hij voor de mensen staan. Weet je, hij is op zijn knieën geweest. Hij heeft God gevraagd om een zegen. Hij heeft gebeden om hulp. En dan is het niet de ervaren man die het altijd al gedaan heeft, die het meest tot zegen is. Maar het is de kwetsbare, bange, jonge kerel die op zijn knieën gaat en een zalving van God ontvangt en het woord van God brengt. Op zo'n manier dat het inslaat als een bom. En ik heb tientallen jongeren naar voren zien komen na zijn preek. Maar weet je, dat is wat ik bedoel. Dat is hoe het leven met God een verschil maakt. En nogmaals, het gaat helemaal niet om het spreken. Dat is helemaal niet het allerbelangrijkste. Maar dat is van toepassing op allerlei dingen. Ook voor de jongeren in ons midden vanavond. Met het oog op je toekomst, met het oog op je carrière, met het oog op je studie, met het oog op het je wegvinden in de maatschappij, met het oog op het huwelijk. Ik was erg bang om te trouwen, omdat mijn ouders gescheiden waren. Ik voelde een diepe angst bij mezelf toen mijn relatie met Lois ging groeien naar het huwelijk. En toen we een beslissing namen om te gaan trouwen, werd die angst nog veel groter. En dat was echt niet makkelijk. Maar, weet je, ik ben toch getrouwd. Ondanks de angst ben ik getrouwd. Vorige week zondag waren wij 35 jaar getrouwd. Nog niet 65, maar wel 35 jaar. Maar gewoon, ik ben zo dankbaar dat ik die stap heb gezet. Dat komt echt door mijn geloof. Dat is echt omdat ik God heb leren kennen. Ik weet zeker, als ik God niet had leren kennen, dat ik op het gebied van huwelijk, relatie, seksualiteit een hele andere man was geworden. En ik vraag me serieus af of ik dan zo gelukkig getrouwd zou zijn als dat ik nu ben. Het maakt echt een verschil. Het maakt een wezenlijk verschil of je met God wil leven. Het tweede wat ik wil noemen is dit. We gaan even naar vers 4. En daar zegt David dit. Ja, wat ik wil noemen, het punt is dit. Door het leven met God worden wij niet alleen verlost van onze angsten, maar worden wij ook verlost van de doelloosheid in het leven. Daar zegt David dit. Eén ding heb ik van de Heere verlangd en dit zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wat een heerlijk vers is dit. Maar daar zegt David eigenlijk, hij laat hier iets zien van zijn hart en hij zegt, dit ene ding is voor mij het allerbelangrijkste. Dat ik in het huis van de Heere mag zijn. En hij bedoelt dat misschien letterlijk, hè, dat hij in de tabernakel mag zijn om daar ook God te ontmoeten. Maar hij bedoelt het ook figuurlijk, denk ik, dat hij geestelijk gezien in het huis van de Heere mag zijn. Zoals hij aan het einde van Psalm 23 zegt, ik zal in het huis des Heeren verblijven tot in lengte van dagen, alle dagen van mijn leven. In het huis van de Heere verblijven. Maar weet je, daarin vinden wij het doel van ons leven. Want, ik heb u net gezegd, er zijn heel veel mensen in Nederland die God niet meer moeten. Die voor God de neus ophalen. Die zeggen dat God niet bestaat. Die gewoon seculier zijn geworden. Ongelovig. En je moet altijd ergens je doel in het leven. Het doel van je leven in vinden. Dus er komt altijd iets voor in de plaats. En voor sommige mensen is dat geld en goederen. Als ik maar veel geld verdien. Maar mensen die dat hebben gedaan en die steenrijk zijn geworden, die komen erachter. Ja, maar mijn hart blijft onbevredigd. En sommige mensen leven voor het genot. En die zeggen, als je maar alles meemaakt wat je kan meemaken. Maar het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Weet je, het hedonisme is de filosofie die zegt, als je maar geluk, als je maar plezier beleeft, als je maar genot ervaart, dan vind je het doel van je leven, dan heb je het doel van je leven bereikt. En weet je, mensen die komen in allerlei soorten manieren van leven, allerlei wereldbeelden, allerlei spiritualiteiten terecht. New Age is heel populair geworden. Maar er komen nu steeds meer mensen uit de New Age die zeggen, het is een leugen geweest. Ik was zoveel met mezelf bezig. Ik was zoveel aan het mediteren, weet je wel. En nou ja, er wordt altijd iets anders wordt het hoofddoel van je leven. Altijd iets anders wordt je God, zou je kunnen zeggen. Je kunt niet godloos door het leven gaan. Iets anders maak je altijd. Je maakt altijd iets anders tot het ultieme, tot het hoogste in je leven. Maar als het niet je schepper en hemelse vader is, dan is het misplaatst vertrouwen. En dan is het een doodlopende weg. Het is een doodlopende weg. Ik heb gisteren even gekeken naar een uur lang van de NOS. Een verslag van de World Pride die gisteravond is afgesloten. En ik heb er naar gekeken omdat ik wilde weten hoe wordt daar gesproken. Wat zeggen ze daar over de bedoeling van die World Pride. Hè, de Gay Pride in Amsterdam die nu een mondiaal karakter had. En ik wil echt niet hierover spreken om daar op af te geven of zo. Of om iets van dat die mensen zondiger zouden zijn dan wij. Dat geloof ik niet. We zijn allemaal zondig. En helemaal niet van dat wij de rechtvaardigen zijn. Of wij zijn de goede mensen en zij zijn de slechte mensen. Absoluut niet. Als we zo denken, dan zijn we als de fariseer geworden. Daar gaat het helemaal niet om. En het gaat ook niet om die mensen te veroordelen of met de vinger te wijzen. Maar ik voelde wel bewogenheid. Ik zag allemaal mensen voorbij komen gisteravond in dat programma. En ik voelde eigenlijk alleen maar bewogenheid voor die mensen. Maar mensen zijn op drift geraakt. Maar wat wordt er vooral gezegd? Weet je, je moet altijd een doel hebben om voor te leven. Je hebt altijd iets wat je tot het hoogste hebt gemaakt. Nou, wat een en ander klok slaat bij hè, waarom ze dit allemaal doen is, je mag zijn wie je bent. Je moet jezelf durven zijn. Je moet de vrijheid hebben om jezelf te zijn. En je mag zelf weten van wie je houdt. Je moet comfortabel zijn met wie je bent. Liefde is liefde, no matter what. Liefde is liefde, hoe dan ook, weet je wel, hoe dan ook is liefde liefde. En het gaat erom dat jij gewoon jij bent. Je moet vechten voor wie je bent en je moet vooral jezelf zijn nogmaals. En wees jezelf. Het is een en al zelf wat de klok slaat. En het hele evangelie wat daar gepredikt wordt is eigenlijk, als je maar jezelf bent, heb je het doel van je leven bereikt. Maar ik denk dat we daar nog wel iets op kunnen afdingen. Want weet je, dan wordt er gezegd, ja, iedereen mag kiezen van wie hij of zij houdt. En nogmaals, er worden ook dingen gezegd die waar zijn hoor. Er worden ook dingen gezegd waar wij als christenen naar moeten luisteren. Dat vind ik ook. Ik vind dat wij soms ook verkeerd als christendom zijn omgegaan met mensen die worstelen met bepaalde seksuele gerichtheid of met genderidentiteit. Dat zijn reële dingen waar mensen mee kunnen worstelen. Maar ik zie wel dat er een vals levensdoel wordt neergezet. Namelijk jezelf zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld, ja, is dat zo? Moet ik altijd mezelf kunnen zijn? Het kan zijn dat ik ben 35 jaar getrouwd. Het kan gebeuren dat ik een andere vrouw tegenkom. Die ik heel knap vind. Die mij charmeert. Die waar ik een gesprekje mee krijg. En dan merk je dat er een bepaalde chemie is. Leuk om met elkaar om te gaan. En als ik dan haar blijf zien, of ik heb gesprekken alleen met haar. Ik praat trouwens nooit alleen met een andere vrouw. Maar stel dat ik in de wandelgangen of waar dan ook, dat ik haar vaker zie. En ik begin verliefd op haar te worden. En dan, weet je, dan zou ik kunnen zeggen, ja, wie ik ben is, ja, ik voel nu voor haar. Mijn persoon is dat ik eigenlijk haar lief heb. En ik moet kunnen kiezen van wie ik hou. En dat ik dan in haar armen val. Moet ik dan mezelf kunnen zijn? Dat klopt toch niet? Dat klopt toch iets niet? Dan doe ik mijn vrouw toch ongelooflijk verdriet en mijn eigen kinderen. Dus jezelf zijn als hoogste norm, daar klopt ergens iets niet. Hetzelfde geldt voor de genderideologie. Dat bijvoorbeeld, en deze dingen gebeuren vandaag de dag vanwege die heersende genderideologie. Maar stel dat een man ook 20 jaar getrouwd is en op een gegeven moment te kennen geeft dat hij twijfelt aan zijn man zijn. En dat hij ergens in zijn geest het gevoel heeft, hè, dat hij een vrouw eigenlijk is of zou moeten zijn. En dat hij dan daaraan toe gaat geven en zegt, ja, ik moet mezelf kunnen zijn. Ik moet mezelf kunnen zijn. Dit is wie ik ben, dit is mijn identiteit. En ik moet kiezen wie ik mag zijn. En stel dat hij dan vrouwenkleren gaat dragen. En dat hij op een gegeven moment zelfs in transitie gaat. Ja, dan kan je wel zeggen, iedereen moet zichzelf kunnen zijn, maar dan stort je toch je vrouw in het ongeluk. Je stort toch je kinderen in het ongeluk. Het is toch ongelooflijk verraad richting je kinderen ook. Dus het is zo ontzettend individualistisch en het is ontzettend gericht op zelf, zelf, zelf. Het is niet het goede levensdoel. Het is gewoon niet zaligmakend. De Bijbel zegt dat niet alles wat er in ons opkomt, niet alles wat uit ons hart komt, dat dat goed is. Niet alles wat het hart en de gedachten en de gevoelens van de mensen, hè, wat in ons opkomt aan gedachten, gevoelens, etc., is goed, zegt de Bijbel. Dus je kunt niet jezelf maken tot je levensdoel. Je kunt niet jezelf, je eigen hart maken tot het kompas van je daden en van je leven. Toen ik gisteravond ernaar zat te kijken, toen dacht ik, wat deze mensen nodig hebben is dat ze God leren kennen. En Johannes Calvijn zei, als je God leert kennen, dan leer je jezelf kennen. Pas als je God leert kennen, leer je jezelf echt kennen. En dat is echt waar. Als je God leert kennen, dan ga je jezelf zien als een schepsel van God. Als een geliefd kind van God door de genade van de Heer Jezus. Als iemand die geroepen is om God te dienen en God te aanbidden. En dan dan vind je het doel van je leven door de kennis van God. En natuurlijk kan er dan een worsteling zijn met homofiele gevoelens. Natuurlijk kan er een worsteling zijn met genderidentiteit. En ik zeg absoluut niet dat dat makkelijk is. En er zitten allerlei vragen en moeite aan die ik heel goed begrijp. Dat het niet makkelijk is om daarmee om te gaan. Ook niet als plaatselijke kerk. Maar de hele verheerlijking van zelf is een doodlopende weg. En de weg die we moeten gaan is de aanbidding van God. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Om in zijn huis te zijn. Daarom wat wij hier doen vanmiddag en wat heel veel christenen gelukkig nog steeds hebben gedaan vandaag en vanavond nog doen op deze dag, is het allerbelangrijkste voor ons land. God centraal blijven stellen, hem blijven dienen, hem blijven aanbidden en niks anders aanbidden. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Wij waren een paar weken op vakantie in Voorthuizen, 18 kilometer van ons huis vandaan waren wij op vakantie. We zijn in Voorthuizen naar een kerk gegaan waar Otto de Bruyne sprak en ik ben zo gezegend door zijn preek. Hij had het over die koopman die ene parel koopt. En hij zette het zo mooi neer. En het raakte mijn hart diep. Eerder dat ene. Ik wil al het andere ondergeschikt maken. Al het andere in zekere zin wegdoen. Voor u. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Om in het huis van de Heer te zijn. Om de heerlijkheid van de Heer te zien. Om zijn liefelijkheid te aanschouwen. Weet je... Gods woord roept ons allemaal op vanmiddag om terug te keren naar de Heere. En daarin vinden wij ons levensdoel. Het doel van ons leven is om hem te aanbidden. In alles wat we doen. Niet alleen nu vanmiddag in deze dienst. Maar in alles wat we de hele week door doen. Is het motto van ons leven om hem te aanbidden. En daarin vind je het levensdoel waarvoor je bent geschapen. En wat je echt rust en vrede geeft. En dan... Als laatste zou ik willen noemen vers 5 en 6. Het leven met God, dat verlost ons ook van onze vreugdeloosheid. Er komt vreugde in ons leven als we God leren kennen en met hem leven. Hij doet mij schuilen in zijn hut. In dagen van onheil. In dagen van onheil beschermt hij mij. Hij neemt mij op in zijn hut, in zijn woning. En bij hem kan ik schuilen. En dat geeft me vreugde. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Door de relatie met God wordt David opgeheven boven zijn vijanden. Boven de bedreigingen. Boven de ellende. Boven alle dingen die zijn hart raken met negatieve emoties. Hij wordt opgetild. Zoals hij vernieuwt onze jeugd als die van een arend, hebben we geciteerd met elkaar uit Psalm 103. Die arend wordt opgetild door de thermiek van de opstijgende lucht. De warme lucht die opstijgt. Die arend die slaat zijn vleugels uit en hij bereikt grote hoogten. David wordt opgetild boven zijn vijanden. En dat geeft hem vreugde te midden van de moeilijkheden. En dan zegt hij, ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, psalmen zingen voor de Heere. David, die uit hier dat hij wil zingen. Zelfs in de benauwdheid. Zelfs met de vijanden. Zelfs in de problemen. Is David een man die zegt, ik wil zingen. Ik wil loven en prijzen de God die de vreugde van mijn leven is. Want hij is mijn vreugde. In alles wat ik meemaak is hij mijn vreugde. En dat bepaalt ons bij, denk ik, ja, ik heb dat wel eens begrepen uit de Filippense brief. Ik ga zo langzamerhand afronden en dan roep ik u op om terug te keren naar de Heer. Maar David zegt op een gegeven moment in Filippense dat hij door allerlei dingen bedroefd raakt. Ook omdat mensen hem in de steek laten. Ook omdat hij wordt afgewezen. Ook omdat hij in de gevangenis zit. Hij schrijft aan de Filippenzen als hij in de gevangenis zit. En dan heeft hij het over vele droefenissen. Hij noemt op een gegeven moment zijn droefheid. Dus zo is het leven. We maken dingen mee. En je raakt bedroefd. En je krijgt ook de emoties van angst en boosheid en droefheid van binnen. Door wat je meemaakt in het leven. En tegelijkertijd zegt Paulus in de brief aan de Filippenzen. U weet het natuurlijk wel. Meerdere keren zegt hij tegen de gemeente aan wie hij schrijft. Verheug je in de Heere. En dat betekent dat hij zichzelf ook verheugde in de Heere. Ten alle tijden. Te midden van wat hem bedroefde. Je kunt bijvoorbeeld in de rouw zijn. Omdat je dierbare vrouw is overleden of je man is overleden. En we zijn allemaal soms in de rouw. Soms zijn we lange tijd in de rouw. Misschien bent u wel in rouw gedompeld. Omdat u verder moet zonder uw man of vrouw. Dat is ongelooflijk moeilijk. Maar je kunt in rouw gedompeld zijn. En toch vreugde in de Heer kennen. Die twee kunnen samen opgaan. Want er is een vreugde die je emoties overstijgt. Er is een vreugde die er is. Ook al voel je ook verdriet. Of angst. En dus het leven met God bevrijdt ons van vreugdeloosheid. Met hem is er altijd reden tot vreugde. Met hem kunnen we met David zeggen, ik wil zingen, ik wil psalmen zingen voor de Heer. Ik ben blij met hem. Ik wil hem loven. Mijn hart is vol van hem. Ik heb hem lief, want hij heeft me eerst lief gehad. En er komt vreugde in je leven vanwege het zien van wie God is en vanwege het lofprijzen van de Heer. Wist u dat Charles Spurgeon, u kent hem natuurlijk wel, dat is een ongelooflijke bediening die hij van de Heer heeft gekregen. Hij is toen in de 19e eeuw in Londen met name tot onvoorstelbare zegen geworden. Er is echt ongelooflijk veel gebeurd door de prediking van Charles Spurgeon. Zijn preken gaan nog de hele wereld over in geschreven vorm. Ze worden zelfs ingesproken en op YouTube en Spotify nu beluisterd door miljoenen mensen over de hele wereld. Misschien is het bereik van Spurgeon vandaag de dag wel veel groter dan het ooit is geweest. Vanwege alle moderne middelen van communicatie. Maar weet je wat hij zei? Hij zou het allerliefste, hij was een prediker van het woord. En zijn prediking van het woord gaat de wereld over. Maar hij zei van zichzelf, het allerliefste zou ik eigenlijk vooral betrokken willen zijn in de aanbidding van God. Ik zou eigenlijk vooral de lofprijs en aanbidding willen leiden. Ik zou eigenlijk vooral leiding willen geven aan de engelen en de mensen en alles wat God looft en prijst. Want als we hem loven en prijzen, dan zijn we in zijn tegenwoordigheid. En dan ervaren we vreugde. En dat vind ik zo mooi. Weet je, David kon God prijzen in zijn moeilijkheden. Charles Spurgeon die had lofprijzing als hoogste in zijn leven. Om God te prijzen voor wie hij is en je in hem daarmee te verblijden. En dat kan ook voor ons zo zijn. Misschien zelfs in je depressiviteit. Misschien zelfs als je depressief bent. Je hoeft niet altijd psychisch gezond te zijn. Om toch vreugde van God te kunnen hebben. Misschien niet zo ervaren. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar het leven met God verlost je van je vreugdeloosheid. Dus wees ook niet te bang voor de depressie. Wees niet te bang voor dat je emoties je soms in de steek laten. Want God houdt je toch wel vast. Ook als jij hem niet vasthoudt, houdt hij je toch vast. En hij gaat met je verder. We blijven hem prijzen. En op een gegeven moment kom je er emotioneel ook wel weer uit. Maar dat is niet eens het allerbelangrijkste. En zo mogen we met God leven. Dus ik wil u oproepen om terug te keren naar de Heer. Want het leven met God maakt dat we onze angsten overwinnen. Het leven met God maakt dat we bevrijd worden van onze doelloosheid. En dat we het doel van ons leven ontdekken. Namelijk om in zijn tegenwoordigheid te zijn. En alles te doen tot zijn eer. En het leven met God geeft ons vreugde in alle omstandigheden. En te midden van alle toestanden van ons hart. En daarom laten we terugkeren naar de Heer. We kunnen terugkeren tot de Heer door Jezus. Als je hebt gezondigd, dan mag je je zonde belijden. En dan is er vergeving en bevrijding door het offer van Christus. En je kan terugkeren tot God. Weet je, vakantietijd is soms ook een tijd waarin we de touwtjes laten vieren. Waarin we het een beetje minder nauw nemen met dingen. Dat mag ook wel. We hoeven niet altijd even gedisciplineerd te zijn. Maar soms is de vakantietijd ook een tijd waarin we geestelijk een beetje wegzakken. En dan kom je eigenlijk helemaal niet zo tot rust. Maar de vakantie mag ook een tijd zijn waarin we terugkeren tot God. En weer met ons hele hart zeggen, o God, u alleen. Ik wil u lief hebben met alles wat in me is. Ik wil u alleen zoeken en dienen en aanbidden als mijn God. En weet je, dan zegt Hosea, wat is het, Hosea 2 geloof ik, weet niet meer. Maar er staat, kom laten wij terugkeren naar de Heer. Laten wij er naar jagen om hem te kennen. En dan zal hij tot ons komen als de late regen die het land doorvochtigt en vruchtbaar maakt. Nou, ons land is droog geworden de afgelopen maanden. Het land schreeuwt om water, maar geestelijk gezien is de nood in ons land nog veel erger dan de fysieke nood. De geestelijke droogte is eigenlijk nog veel erger dan de letterlijke droogte van dit moment. En misschien is het ook wel een beetje droog geworden in jouw leven op een geestelijk vlak. Maar dan mogen wij vanavond, in dit uur, mogen wij terugkeren naar de Heere. En zeggen, Heere, ik wil niet meer aan u voorbij gaan. Ik wil met u leven. Ik wil echt met u leven. Ik wil in u geloven, ik wil u aanbidden, ik wil u zoeken, ik wil bij u zijn. Dan zal hij tot je komen als de late regen. Hij zal als een verfrissende regen in je leven komen en het allemaal anders maken. Diep van binnen maakt hij het anders. En dat er vrucht komt en dat je merkt dat je leven zijn doel bereikt door zijn genade, door de relatie met hem. Geprezen zij zijn wonderbare naam. Halleluja. Amen. Zullen we de Heere danken in gebed? Lieve Vader, dank u wel dat we uw woord mochten overdenken. Dank u wel voor het leven van David. Dank u wel voor de psalmen die hij heeft geschreven. Dank u dat wij ook uw woord hebben ontvangen. Heer, en het is als licht in de duisternis. Het is zo verfrissend om deze dingen ook te horen van u. Dank u dat u ons uitnodigt om tot u te komen. Dank u dat wij met David mogen zeggen, de Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Dank u wel dat u ons licht bent en ons heil. En dat u ons zo lief heeft. En dat u ons uitredt. Dank u voor uw trouw aan ons, terwijl wij niet altijd trouw zijn geweest. Dank u wel dat u tot ons komt als een late regen, als wij ons tot u keren. Dank u wel dat als wij één stap naar u doen, dat u er 10 naar ons doet. Dank u wel dat u ons zo opzoekt en ons roept, ook vanavond. Heer, zegen ons dat we dit woord in ons hart bergen en dat we ook deze week zullen leven verblijvend in uw huis, verblijvend in uw woning, lofprijzend, dankend en kracht van u ontvangend. Zegen ons zo hoofd voor hoofd, tot lof en eer van uw naam, bidden we in Jezus' naam. Amen.